Het sein staat op groen inmiddels, heb ik begrepen, Jurrit. Dus als jij het opent.
Hartstikke goed, fantastisch. Goedenavond nogmaals en welkom bij deze informatieavond van de gemeente Tinalo. We gaan vanavond praten over herrijking gemeentefonds, financiën voor de toekomst. Voor de duidelijkheid wil ik graag vermelden dat deze vergadering openbaar is en wordt gestreamd via de website en door iedereen bekeken kan worden. We gaan vanavond luisteren naar de heer De Graaf, die ons gaat bijpraten over onder andere de herrijking van het gemeentefonds en alles wat daarmee samenhangt. Hij heeft aan mij aangegeven dat hij het prima vindt dat er tussendoor vragen gesteld worden, verduidelijkende vragen. Vind ik ook prima. Laten we afspreken dat iedereen zijn camera uitzet en op het moment dat iemand een vraag wil stellen, de camera aanzet. Dan, als het goed is, zie ik dan ook dat die iemand vraag wil stellen en dan zal ik het woord geven. Het is even wennen omdat het Pexip een beetje vernieuwd is, dus we gaan even kijken of het gaat werken. Vooralsnog geef ik graag het woord aan de heer De Graaf.
Dank je, Jurrit. Verzoek van presidium om deze avond te beleggen, mede naar aanleiding van een brief vanuit het college over wat staat er te gebeuren met het gemeentefonds. En dit is een hele ingrijpende operatie. Overigens doe ik niet alleen de presentatie, laat ik dat vooraf ook erbij zeggen, maar die doe ik straks samen met een van onze ambtenaren, Remco Gras. Hij zal zich straks zelf introduceren. Die pakt met name een deel van de uitwerking voor zijn rekening. Verder merk ik op dat de presentatie, ik heb nog niet met Ina afgestemd, maar die zal straks denk ik op de raadsite komen, maar dat kan altijd weer teruggekeken worden. We zijn een ingrijpende operatie. Als je de laatste jaren kijkt, is het een van de meest ingrijpende operaties in het gemeentefonds. Met daarbij vooraf de opmerking dat het nog voorlopig is. Het is nog voorlopig, omdat sowieso de ROB nog over moet gaan, de Raad van het Openbaar Bestuur. De VNG moet nog advies geven en daarnaast is het zo dat de nieuwe kabinet, wanneer dat er dan ook maar is, die zal daar een definitieve klap op moeten geven. En dat betekent dat er nog best hier en daar wat geschoven kan worden. Dus alles wat we vanavond zeggen is onder dat voorbehoud. Wil je heel goed begrijpen wat daar precies gebeurt met het gemeentefonds, dan is het goed om ook een algemeen kader te hebben. Om te weten hoe dat gemeentefonds nou precies in zijn werkje gaat. Dat is hier en daar wat theoretische stof, maar daar komen we met elkaar allemaal best wel uit, denk ik zo. Maar het is goed om een stukje achtergrondinformatie te hebben om daarmee beter te kunnen doorgronden wat er staat te gebeuren. Ik vertel eens over Tinalo en het gemeentefonds, hoe ziet het bij ons er dan uit? Dan pakt mijn collega Remco, net al even genoemd, pakt de aanleiding proces van herrijking gemeentefonds. Waarom doen we dit nu? Wat zijn daarbij de uitgangspunten geweest en waar staan we op dit moment? En misschien in het belangrijkste deel naar deze, ik zou wel zeggen, naar deze aanloop. De voorlopige uitkomst van de herrijking. En dan leidt dat tot een aantal slotconclusies. Ik zei al, een algemeen theoretisch kader. Als we het hebben over het gemeentefonds, is het goed om te beseffen dat dat eigenlijk gaat over 3 of zelfs 4 soorten uitkering. En vanavond hebben we het eigenlijk maar over 1, maar ik noem het toch eventjes. We hebben de algemene uitkering, dit is een zak met geld die we krijgen uit Den Haag en die we vrij mogen besteden, waar geen voorwaarden aan zitten. En waar de wijze wat die besteed wordt is de uitkomst van de politieke keuzes die we bij de perspectievennota en bij de begroting maken. Er zijn integratie- en decentralisatieuitkeringen en er is een aanvullende uitkering. Als je het hebt over de algemene uitkering, daar zit een geweldig stuk techniek achter. Waar vanavond wat dieper op in zullen gaan. Belangrijk, wat ik net al even zei, is dat die vrij besteedbaar is. Geen voorwaarden, eigenlijk een horizontale verantwoording van het college aan de raad over de besteden middelen. Was het doel waarmee Den Haag en de fondsbeheerder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, was het doel hoe dat verdeeld wordt, dat eigenlijk zegt men van vergelijkbare gemeenten met een vergelijkbaar voorzieningniveau tegen een vergelijkbaar belastingdruk. Dat willen we zien te realiseren. Dat betekent dat het geld dat wij krijgen gebaseerd is op allerlei objectieve structuurkenmerken. En dat zal voornamelijk het centrale thema zijn. Allerlei structuurkenmerken die we hebben. En dat zijn inwoners, maar dat zijn ook mensen met een laag inkomen. Dat zijn de toeristen wat hier naartoe komt. Dat speelt allemaal mee bij de bepaling van de omvang van het gemeentefonds. Heel belangrijk is de globaliteit. En dat is een wat abstract woord, maar waarmee wordt bedoeld eigenlijk dat hoe fijnmazig die verdeling ook is vanuit Den Haag, hoe enorm gedetailleerd modellen erachter zitten, het blijft overeind staan dat wij als gemeente, hoe we het besteden, uitkomst is aan een politiek proces. Dus dat betekent niet dat we de verdeling moeten volgen. We kunnen best zeggen van we willen wat meer in wegen stoppen, wat minder in sociaal domein, of juist andersom, of we willen juist even in sport investeren. Dat is helemaal vrij en ik kan het niet genoeg benadrukken. Als je kijkt hoe de algemene uitkering is opgebouwd, we krijgen dus een zak geld, we krijgen 45 miljoen als gemeente Tinalo, dan is dat eigenlijk allemaal weer opgebouwd in clusters. Nou, ik heb ze daar genoemd, ik ga ze niet allemaal voorlezen, want je kunt ze gewoon terugzien op het scherm. Dat zijn dus eigenlijk een bundeling van een aantal taakvelden en op dat moment wordt eigenlijk vanuit de Haag bepaald van wat zou in dit geval gemeente Tinalo op basis van allerlei kenmerken moeten krijgen voor bijvoorbeeld onderhoud wegen. Als je kijkt, infrastructuur is een van de clusters. Dan wordt dus heel precies bekeken van wat zou een gemeente als Tinalo aan onderhoud wegen moeten gecompenseerd krijgen van het gemeentefonds. En natuurlijk hangt wat je onderhoudt aan wegen hangt af van het aantal inwoners die er overheen rijdt. Het aantal toeristen wat je gemeente bezoekt. De centrumfunctie. Als je Groningen veel mensen van buiten de stad trekt, dan betekent ook iets voor je onderhoud aan wegen. Iets van je bodemgesteldheid speelt daar een rol in. Er zijn dus allerlei factoren te bedenken. Die worden allemaal door daartoe gespecialiseerde bureaus bepaald, geïnventariseerd, uitgewerkt. En leidt uiteindelijk naar een heleboel techniek in de opbouw van clusters zoals hier staat. En dat leidt uiteindelijk tot een totale uitkering van het gemeentefonds. Dat is even goed om te weten, denk ik.
Meneer, ik zie een vraag. Ik zie de kamer van de heer Pieters. U wil een vraag stellen?
Ja, een vraagje over de vorige sheet. Daar zie ik een heleboel dingen die ik allemaal wel begrijp, maar dan zie ik onderaan staan de riolering en de afval. Maar dat zijn de geheffingen. Die worden toch één op één doorberekend aan onze inwoners.
Klopt
dat? Dan zie ik dat verkeerd.
Nee, dat zit er niet verkeerd. Dat is ook zo. Behalve dat technisch gesproken een aantal dingen niet direct op het reinigingsproduct verantwoord worden. Maar bijvoorbeeld overhead en B2 wordt daar buitenom verantwoord. En daar krijgen we nog een klein stukje compensatie ervoor. Maar je zult straks zien dat de saldo negatief is dat dit cluster komt. Maar dat ga ik zo meteen nog zien.
Oké, dank je.
Terechte opmerking. Wat het leuke is, even kijken, volgens mij ga ik eentje te ver. De zijn we ernaast staan, hè? Ja. Wat het leuke is, dat is dat vroeger, als je oud wordt, ga je vroeger praten. Vroeger was het zo dat eigenlijk de uitkering alleen maar bepaald werd op het aantal inwoners en hoe groot je gemeente was. Dus je oppervlakte, die vierkante meters en het aantal inwoners, dat bepaalde heel simpel gesteld tot ongeveer deze eeuw zou kunnen zeggen hoeveel geld je aan het gemeentefonds kreeg. Daar is dus een enorm stuk systematiek bijgekomen. Aantal ouderen is uiteraard zijn invloed op je zorgkosten. Jongeren is van invloed op wat je aan onderwijs en onderwijshuisvesting moet besteden. Huishoudens met laag inkomen, we zullen het vanavond daar nog uitgebreid over terugkomen, heeft direct invloed ook weer op je zorgvraag. Er zijn dus allerlei, ik heb niet alle maatstaven opgenomen, een aantal genoemd, een aantal kernen. We hebben 18 of 19 dorp hebben wij. Nou, dat betekent dat er ook weer iets voor je kostenniveau, want elke kern moet weer zijn eigen voorzieningniveau hebben. Dat wordt dus allemaal geïnventariseerd in Den Haag en op de basis van deze maatstaven worden wij uiteindelijk gecompenseerd in het gemeentefonds.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Zal ik zeggen dat het goed is?
Ja, nee, ga je gang, absoluut. Ja, bij de vorige sheet zag ik klantenpotentieel staan. Kunt u daar iets over uitleggen wat dat inhoudt?
Ja, je moet je voorstellen, dat speelt name bij de middelgrote en bij grotere steden. Kijk, een gemeente als Groningen heeft natuurlijk heel veel schouwburgertheaters, Oosterpoort, Martiniplaatsen, noem het maar op. En die hebben ze niet alleen voor de eigen inwoners, maar die hebben ze ook voor de omliggende gemeenten. En daar komen inwoners vanuit Assen, Zuid-Laren, noem het maar op. Dus de gemeente Groningen krijgt dan gecompenseerd via die maatstaf klantenpotentieel, wat daar in feite de centrumfunctie van de stad representeert. Daar krijgen ze dus een compensatie voor. En dat gaat met name naar de middelgrote steden toe. Andersom is het ook wel weer zo dat wij bijvoorbeeld leerlingen van Groningen opvangen op onze school in Terborg. En daar krijgen we in feite weer geen compensatie voor. Dus het is niet altijd 100% zuiver wat dat betreft. Maar klantenpotentieel vertelt in feite de mate van centrumfunctie van jouw gemeente.
Dank u wel. Dank u wel.
Voor de volledigheid, maar we gaan het er vanavond verder niet over hebben. Integratieuitkering. Dat hebben we de hele tijd sociaal domein geven, integratieuitkering. Eveneens vrij besteedbaar, dat is niet het verschil, maar het kennen afzonderlijke indexering. Nou, gauw vergeten, verder niet zo belangrijk. Deze transactieuitkering, daar zit een beperkte bestedingsvrijheid aan. En moet ons verantwoorden aan het Rijk, via de zogenaamde CISA-verantwoording. Ook niet zo belangrijk verder. Nou, vullende uitkering is met name artikel 12. En daar hopen we met elkaar natuurlijk nooit in te komen. Voor alle duidelijkheid. Dat dus voor het volledige beeld. Als we kijken naar Tinalo. We hebben een begroting van ongeveer 85 miljoen. En ik heb het al even net genoemd. We krijgen vanuit het gemeentefonds in totaal zo'n 45 miljoen. Oftewel 55% is, komt van het Rijk wat het gemeentefonds betreft. En het vervelende is, daar gaat het vanavond niet over, maar wat al goed is om te weten, is dat de omvang van het gemeentefonds samenhangt met de omvang van de rijksuitgaven, de zogenaamde ACRE. En wat je gewoon ziet is dat het enorm fluctueert. Het Rijk begroot ook dingen en bij de voorjaarsbrief blijkt vaak dat er weer net wat minder uitgegeven is. Dan wordt het ACRE voor het lopende jaar weer bijgesteld. Dus er is heel veel discussie over hoe krijgen we meer inzicht. Of meer stabiliteit in het gemeentefonds, zodat we niet telkens weer bij voorjaarsbrief, bij najaarsbrief, bij jaarrekening soms bijstellingen hoeven te doen. Ik denk, ik neem ook zo'n leuk plaatje op. Dat is allemaal toch wel visueel ingesteld. Wat het leuke is als je weet wat je uit Den Haag gecompenseerd krijgt per cluster, en we hebben ze net al gezien welke clusters er zijn. Maar het is ook wel eens leuk om je uitgaven daar tegenaan te zetten. Tegelijkertijd, ik ben er wat voorzichtig mee, want het kan ook helemaal op verkeerde been zetten. Want het is de vraag hoe zuiver het is. Ik zal één voorbeeld noemen. We hebben een NFA's in onze gemeente. Daar zitten schoolgebouwen in. Daar zitten ook een aantal welzijnsinstellingen in. Verantwoord je dan onder programma 4, dat is dan onderwijs. Of verantwoord je onder programma 5, dat is dan sport, cultuur, ontspanning. Nou. Daar zit er altijd wat verschuiving in. Het is niet altijd even zuiver. Want ik loop hier nu in deze mooie gemeente een jaar of 8 mee, denk ik. Wat altijd zo geweest is dat wij relatief gezien, ten opzichte van wat we gecompenseerd krijgen in Den Haag, dat we wat meer uitgeven in het sociaal domein. Dat was ook al voor de nieuwe taken. Meer in het sociaal domein en kunst en ontspanning, ook onder andere sport. En wat minder in het fysieke domein. Maar nogmaals, ik heb het in het begin al een paar keer benadrukt, het is een uitkomst van een politiek proces. En dit soort dingen moet je niet willen sturen, dan word je gewoon een gemiddelde gemeente. En je moet nooit een gemiddelde gemeente willen zijn, je moet je altijd wel eerst willen onderscheiden wat dat betreft. En dat doen wij denk ik ook wel. Remco, zal ik jou het woord geven voor we vanavond naam over hebben dat de herrijking van het gemeentefonds?
Goedenavond. Zoals Hans al even aangaf, mijn naam is Remco Gras, financieel adviseur. Ik zal even wat dieper de inhoud ingaan. Eerst globaal nog even het proces beschrijven. En dan daarna eigenlijk hetgeen beschrijven wat u allen wil weten. En dat is waarom wij nu daadwerkelijk worden geconfronteerd met zo'n korting. Dus ook hier geldt, als er vragen zijn, stel ze gerust. Dus als er iets is, breek gerust in. Nou, Wij hebben natuurlijk gewoon een tweetal clusters, hoofdclusters, die zijn al beschreven. Dat zijn natuurlijk gewoon het klassiek domein, het sociaal domein. Nou, die zijn al door Hans uitgebreid beschreven. Maar dat zijn de twee onderdelen die eigenlijk geherijkt worden. Nou, nu is het zo dat het sociaal domein, dat is eentje die behoorlijk onder vuur ligt. Die is van oorsprong natuurlijk eigenlijk tot stand gekomen voor de decentralisatie. Dus alle de veelvoud aan wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 4-5 jaar, die zijn hier niet in terechtgekomen. Nou, dus het is wat dat betreft zeker tijd om daar even iets aan te doen. En daar hebben ze ook een poging toe gedaan. Nou, hetzelfde geldt ook voor het klassiek domein. Dat is eentje die al wat langer ongewijzigd is gebleven en waar echt al een flink aantal jaren behoorlijk wat kritiek op is. Het is diffuus, het is complex en het sluit gewoon niet aan op de realiteit. Nou, voldoende redenen dus ook om die mee te nemen bij deze herijking. Daarnaast geldt ook nog dat eigenlijk in de huidige verdeelmodellen er onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit of met de mogelijkheid voor gemeenten om eigen inkomsten te genereren. Denk bij een OZB, denk daarbij aan toeristenbelasting en dergelijke. Maar er gaat in de huidige modellen wordt wel gepoogd er rekening mee te houden, maar het sluit gewoon niet aan op de realiteit. Dus ook daar is een poging gedaan om dat te repareren. Dus er is een opdracht gekomen vanuit BZK en die heeft een aantal kaders. Er zijn een aantal kaders meegegeven. Dus het moet toekomstbestendig zijn. Het moet ondersteuning bieden aan de transformatie van het sociaal domein. Nou, zoals we al eigenlijk net al hebben gehoord, er is al sinds voor 2015 nog geen mutatie meer geweest in het model. Nou, nu weten we allemaal, de afgelopen 4-5 jaar waren een behoorlijke een storm aan wijzigingen, aan gebeurtenissen. We kunnen stellen dat ieder jaar eigenlijk niet aansluit op het jaar ervoor. Nou, dat is natuurlijk ook niet meegenomen in zo'n verdeelmodel. Dus een model wat nu wordt neergezet, daar moet gewoon in de toekomst moet er nog steeds aansluiting gevonden worden met de realiteit. Dus mocht er iets veranderen. Yes?
Ja, ik zie een vraag van de heer Nijenpanning. Ja, de heer Nijenpanning, ja. Gaat u gaan.
Klopt. Ik heb hier een grafiek voor me, ook van de Rijksoverheid, van de gemeentefondsen van Tinalo vanaf 2008 tot 2024. En dan blijft die steken natuurlijk bij 2021. Maar dan zijn we van 24 miljoen in 2008. Zitten we nu op bijna iets meer dan 48 miljoen. En ik zie ook dat de grootste stijging, die is in de periode geweest van 2012 tot 2018. Toen gingen we van 36 miljoen naar bijna 48 miljoen. Nu ik die grafiek zo zie, dan denk ik, ik ben een beetje de balans kwijt. Zijn gemeenten in de afgelopen 5 jaar, hebben die zoveel extra geld gekregen ten opzichte van de jaren daarvoor?
Ja, dat is een terechte conclusie. En dat betekent ook dat. Ja, sorry.
En waarom was dat dan? Want dit zijn nogal substantiële bedragen, van 24 miljoen naar 48 miljoen.
Ja, en de voornaamste reden daarvoor zijn de decentralisaties. Dus we hebben natuurlijk een flink pakket aan taken ontvangen vanuit het Rijk. Rond jeugdzorg, de WMO. En dat zijn natuurlijk over het algemeen wel dossiers waar flink wat geld, waar flink wat geld in omgaat. Dus ook voor ons betekent dat in principe dat wij een significante som hebben ontvangen in die tijd. Maar er staan ook significante kosten tegenover. Dus het is een willekeurig product vanuit de PC-cyclus op naar een jaarrekening van begroting. En er wordt meteen wel geconcludeerd dat hetgeen wat wij allemaal hebben ontvangen vanuit Rijk, dat het gewoon niet meer aansluit bij de kosten die we maken. Dus we hebben een significante hoeveelheid middelen ontvangen. Maar we hebben nog veel meer kosten eigenlijk overgeheveld gekregen vanuit het Rijk.
Oké, dankjewel. Yes.
Zoals ik eigenlijk net al aangaf, dus een transformatie in het sociaal domein. Hetgeen waar we heen willen met z'n allen de komende jaren. De beweging die we willen inzetten rondom het sociaal domein. Ook een nieuw verdeelmodel moet daar nog steeds goed op kunnen aansluiten. Nou, dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke pijlers die terug moeten komen in het verdeelmodel wat eigenlijk is ontwikkeld in de afgelopen tijd. aanvullend betekent dat daar ook wel meteen een soort nuance aangebracht moet worden. Want het moet allemaal wel dynamisch zijn. Het moet aansluiten op de realiteit. Maar aan de andere kant moet het ook eenvoudiger worden. Nou, dat is bijna een soort tegenstelling. Maar het valt niet meer, met het huidige model valt het niet meer uit te leggen hoe wij nu onze middelen ontvangen. Wat de basis daarvoor is. Dus in dit model, wat nu hier in concept voor ligt, moet er een eenvoudige verklaring zijn voor het feit dat je bijvoorbeeld 1 miljoen meer of minder voor krijgt. Ja, dat is dus meegegeven aan de partijen die een nieuw model hebben ontwikkeld. Maar wat helaas niet onderdeel van de opdracht is geweest, is het bepalen van een fatsoenlijke som geld wat verdeeld moet worden. Dus het gaat hier puur en alleen om de verdeling van de middelen die reeds zijn toegezegd aan de gemeentes. Dus als er bijvoorbeeld een 100 miljoen, of in ieder geval in dit geval, als het, ja, ik denk 45 miljoen mogen wij verwachten. Op basis van deze nieuwe verdeling zal dat enkel alleen kunnen wijzigen doordat er een maatstaf gewijzigd is. En niet zozeer omdat het Rijk zegt, nou, wij zijn van mening dat wij inderdaad ook voldoende middelen gaan leveren voor gemeenten om alle taken uit te voeren. Dus dat is een belangrijke kanttekening die wel meteen even geplaatst moet worden. Nou, nu is het wel zo dat het Rijk incidenteel nog wel over de brug komt. Dus vorige week hebben wij mogen horen dat wij 1 miljoen extra ontvangen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg. Het is welkom, het is hard nodig, maar het dekt nog steeds helaas niet de lading. Dus zoals ik net al even aangaf, het gemeentefonds, de herijking die nu hier in concept voor ligt, die zit zich voornamelijk te focussen op 2 onderdelen. Dus het klassiek domein en het sociaal domein. Daar is voor gekozen om dat bij 2 partijen te beleggen. Het zijn dusdanig complexe opdrachten, een dusdanig grote omvang, dat het simpelweg niet door 1 partij opgepikt kan worden. Nou, dat is wel iets waar je natuurlijk vragen bij kan stellen. Van, joh, waarom wil je daar 2 partijen voor gebruiken op het moment dat dat een dusdanig impact heeft op eigenlijk de hele samenleving? Nou, er is wel voor geborgd dat daar een goede samenwerking was tussen beide partijen. Dus dat dezelfde data werd gebruikt, dat de afstemming plaatsvond. Dus wat dat betreft mochten er nog zorgen over zijn. Die zijn in ieder geval gedurende het proces weggenomen. En ook de VNG heeft wat dat betreft een belangrijke rol gespeeld in dat hele proces. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Nou, in principe de methodiek die ze hebben gehanteerd. Ik ga niet heel erg de diepte in, maar het is een regressieanalyse op hoofdlijnen. En wat dat in principe betekent is dat er een relatie of verband gezocht probeert te worden tussen 2 variabelen. Even heel simpel gezegd, als we het hebben over bijvoorbeeld een laag inkomen. Mag je dan ook verwachten dat een laag inkomen ook meteen gepaard gaat met hogere jeugdkosten? Nou, dat is natuurlijk een hele lastige. En er zijn een heleboel van dat soort relaties die zijn onderzocht. Daar zijn scores aan gekoppeld. En op den duur heeft men gezegd, oké, we hebben hier een rijtje met een x-aantal punten waarvan we kunnen zeggen, oh ja, die hebben met elkaar te maken. Dus als je bijvoorbeeld als gemeente zijnde een heel klein gedeelte jeugdigen hebt, nou, dan is de kans ook groter dat je minder kosten voor de jeugdzorg hebt. Dat is in principe op hoofdlijnen het proces zoals ze dat hebben doorlopen. Klinkt heel eenvoudig, maar dit is een uitzonderlijk complex project waarbij een significante hoeveelheid zeer capabele mensen een rol in hebben gespeeld. Nou, dan komen we eigenlijk aan bij het interessante deel. En dat is in principe...
Eén moment, ik zie een vraag tussendoor komen van de heer Pieters.
Ja, en dat gaat met name over de alinea die gaat over de doelstelling. Ik denk dat dat een beetje aansluit wat de spreker zojuist uitgelegd heeft. Als je zegt, ik heb liever dat je die vraag even opbergt, ik wil hem straks opgesteld. Maar als de spreker zegt van, ik wil het nou wel beantwoorden omdat dit er een beetje naar verwees, dan kan ik me er ook iets bij voorstellen.
Stel gerust de vraag.
Nou, ik lees die alinea die hier staat over doelstellingen. En als ik die goed begrijp, althans als ik hem begrijp zoals ik hem lees, dan staat daar gewoon dat wij een bovenmatig deel gehad hebben in het verleden uit het gemeentefonds. En dat we daarom gekort worden met die 62 miljoen. En dat, zoals ik hem lees, is dat gebaseerd op aannames, op onze demografische samenstelling, op een paar puntjes die u net benoemde. En een aantal van die dingen, dat zou in mijn beleving dan betekenen dat wij veel en veel meer geld uitgegeven hebben als omliggende gemeenten. Zie ik dat juist of interpreteer ik dat verkeerd?
Nee, het ligt iets genuanceerder. Wat dat betreft, het is niet gekoppeld direct aan je lokale uitgaven. Dat is wel een belangrijk onderdeel.
Nee, dat probeer ik ook niet te zeggen. Ik probeer het te zeggen, het is gekoppeld aan hetgeen wij in het verleden gehad hebben en wat we nodig waren in vergelijking met andere gemeenten. Gelijkgezondige gemeenten.
Nee, dat is niet het geval. Nee, het is inderdaad echt, zoals de heer De Graaf ook al aangaf, zaken als hoeveel inwoners heb je, hoeveel jeugdigen, hoeveel 65-plussers. Dat is in principe de primaire basis voor de middelen die je hebt ontvangen in het verleden, maar ook hoe die nog in de toekomst verdeeld gaat worden.
Ja, ik lees het zo van anders, maar ik zal hier later een keer op terugkomen. Om het verhaal niet te ver van het paal te laten.
Dank je wel.
Ja.
Dan gaan we even weer terug naar het overzicht. Dit is in principe hetzelfde overzicht wat u ook heeft ontvangen in de brief halverwege februari. Het gaat hier om de gevolgen van het conceptmodel zoals die nu voorligt voor de Drentse gemeente. Hieruit blijkt meteen en dat wij per inwoner het hardste gekort gaan worden, min 2,1 miljoen. Dat is natuurlijk een behoorlijke afwijking ten opzichte van wat er verder in de provincie wordt ervaren. En we gaan ook zo even erop in waarom dat ook het geval is. Maar het is natuurlijk wel een significante afwijking. We hebben wel het voordeel dat er afspraken zijn gemaakt op landelijk niveau. Dus jij wordt als gemeente zijnde maar voor een 15 euro per inwoner per jaar gekort. Dus hier zit een ingroeipad in van 4 jaar. Dus dat betekent dat wij uiteindelijk, eerste jaar worden we 15 euro per inwoner gekort, tweede jaar 30, derde jaar 45 en uiteindelijk eindig op 60. Nou, het is niet veel, 60, 62, dat verschil, maar desondanks toch enigszins een klein voordeeltje hierin. Maar uiteindelijk zal daar nog wel een evaluatie plaatsvinden gedurende die eerste 4 jaar. Dus het is nog zeker niet definitief, maar daar komen we zo meteen nog even op qua proces. Maar dit is dus even hoe wij er qua provincie voor staan. Nou, nu is dat in principe leuk, maar hoe doen we het dan natuurlijk vergeleken met de rest van Nederland? En daar is het volgende voor. In principe, bij het bovenste staatje valt te zien dat wij het qua groep, dus en dan hebben we het over de 20.000 tot 50.000 groep, dat wij ook slecht doen. Daar is het gemiddeld genomen, wordt er een korting van een euro doorgevoerd per inwoner. Nou, daar zitten wij met onze 62 ruimschoots boven. Ook als we kijken naar de andere populaties, zien we ook gewoon dat wij in ten opzichte van iedere groep er gewoon flink dat we flink op worden gekort. Nou, de tweede grafiek in principe, die geeft het even wat beter aan voor ons. En als we dan kijken naar de rode punten, dan zien we daar dat daar in principe mutaties zijn door te voeren tot plus 100 per inwoner. Nou, die doorloopt tot, laten we zeggen, minus 150. Dus we kunnen ook wel, ik weet niet of het enigszins helpt, maar om de pijn te verzachten. Maar er zijn gemeenten die qua omvang op ons lijken, maar die er behoorlijk slechter uitkomen. Dan gaan we eigenlijk door naar hetgeen wat echt interessant is. Wij krijgen dan weliswaar een fixe korting. Ook andere partijen, gemeenten zoals ons, die krijgen ook fixe kortingen. Maar wat is dan nu de reden dat wij er veel harder op achteruit gaan dan bijvoorbeeld een willekeurige andere Drentse gemeente? Dat brengt ons bij de volgende sheet. Wat we hier zien is in principe ook hetzelfde weer. Wat is het effect per inwoner? En maar dan nu verdeeld naar cluster. En we gaven net al aan, je hebt een sociaal domein wat wordt herijkt, een klassiek domein wat wordt herijkt. Maar er wordt aanvullend ook nog gekeken naar de mogelijkheid voor gemeenten om eigen middelen te genereren. Per cluster is daarbij weergegeven hoe jij scoort ten opzichte van andere gemeenten. Als we nu kijken naar het sociaal domein bijvoorbeeld, zien we daar dat wij als Tinalo zijn en daar een korting van 150 euro per inwoner krijgen. Nou, ik heb even kleur er dusdanig opgezet dat meteen duidelijk wordt dat wij daar fix in afwijken ten opzichte van andere gemeenten. Wij zien daar weliswaar overal inderdaad kortingen, maar desondanks zeker niet van de omvang daar waar wij mee worden geconfronteerd. Aan de andere zijde hebben we het klassiek domein, daar doen wij het gelukkig wel iets beter. We hebben daar over de hele linie in Drenthe en ook in den Landen hebben we daar een plus. Nou, er zit een soort technisch iets achter, daar zal ik zo nog even op ingaan. Daar zien we in principe ook een plus, maar ook daar geldt voor ons. Wij krijgen wel weer de kleinste plus. Dus ook daar doen we het gelukkig goed, maar zeker niet zo goed als andere gemeenten in Drenthe. En ook hetzelfde geldt voor de eigen middelen. Ook daar zie je overal een korting. Maar een korting in ons geval die het beste uitpakt in Drenthe. Al met al zijn het klassiek domein en de eigen middelen niet heel spannend. We zitten daar wel een beetje als uitbijter in, maar zeker niet qua omvang, uiteindelijk ook qua totale absolute omvang, is die minder interessant dan het sociaal domein. Dus dat is in principe ook de reden dat we hierna ook even juist op het sociaal domein gaan inzoomen, om daadwerkelijk de diepte in te gaan, om te kijken van nou, waarom worden wij als Tinarlo nu zo hard geraakt. Nou, ik gaf net al even aan, er zit natuurlijk een bijzonder iets in. Iedereen krijgt daar een plus bij het klassiek domein, maar er wel een korting op het sociaal domein. Hoe zit dat? Nou, dat is in principe een soort technisch iets. Er werd normaliter met de overheid in het klassiek domein, die werd in principe niet juist doorbelast. Nou, nu zie je dat in principe alle lasten die je als gemeente hebt rondom je overheid in het klassiek domein, die worden nu meegeteld. Nou, dat betekent dus dat er een verschuiving plaatsvindt van het sociaal domein naar het klassiek domein, om het zo maar even te zeggen. Waardoor in principe per saldo je nog steeds wel een korting hebt, maar het ziet er nu een beetje kunstmatig. Het is een beetje kunstmatig. Dus in principe niet heel spannend, maar het is wel een verklaring waarom het er nu zo bijzonder uitziet. Nou, nu komen we eigenlijk aan bij de verklaring waarom wij er zo slecht uitkomen rondom het sociaal domein. Wat wij hier zien is voor het subcluster jeugd, om het zo maar even te zeggen. Het is een onderdeel binnen het sociaal domein waarvan een aantal maatstaven zijn bepaald. Maatstaven zijn in principe de leidende factoren op basis waarvan de middelen worden verdeeld. De grote pot met geld van het gemeentefonds voor jeugd wordt op deze wijze verdeeld. Dat zijn in principe maar 5 maatstaven. Dus het is niet een complex model waarin 100 variabelen daadwerkelijk bepalen wat je als gemeente ontvangt, maar een 5-tal maatstaven. Wat we hier hebben gedaan is een soort verklaring zoeken waarom wij zo afwijken van andere gemeenten. En dat hebben we gedaan door te kijken naar het effect per inwoner. Nou, nu zien wij daar dat wij bijvoorbeeld op een aantal onderdelen behoorlijk afwijken van de gemeente om ons heen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de eerste kolom, dan zien we daar dat wij er groen in zitten. Dat betekent dat wij daar relatief gezien goed scoren. Nou, nu is dat in principe een belangrijk onderdeel. Want onderaan wordt duidelijk weergegeven wat het aandeel is van die maatstaaf in de totale omvang van de middelen die je ontvangt voor jeugd. Dus we zien nu juist voor de maatstaaf 1, en ik zal zo uitleggen wat het is, voor de maatstaaf 1 die voor 46% van ons budget uitmaakt voor jeugd, doen wij het goed. Of relatief goed ten opzichte van onze buurtgemeente. Aan de andere zijde zien wij ook meteen maatstaf 2. Maatstaf 2 die daar met 55% een nog veel belangrijkere rol speelt in de verdeling. En daar staan wij fel rood in. Dus daar zitten wij echt significant, scoren wij daar slechter ten opzichte van de gemeente om ons heen. Nou, nu is het zo dat, dan zal ik ook meteen even benoemen wat het is. Als we het hebben over een maatstaf 2, dan gaat het hier om huishoudens met een laag inkomen. Dus sec gezien betekent dat wij als gemeente zijnde voor een heel groot gedeelte, voor 55% van ons budget, afhankelijk zijn van de hoeveelheid huishoudens met een laag inkomen. Nou, nu is dat zo dat wij daar in dat opzicht slecht in scoren. Want wij hebben gewoon een relatief hoog welvaartsniveau, zeker in de rente. En daar worden wij gewoon simpelweg nu voor gestraft, om het zo maar even te zeggen. Hetzelfde zie je ook op een gegeven moment bij een maatstaf 4. Nou, die is weliswaar wat minder zwaar met zijn 15%, maar ook daar scoren wij fel rood. En dat zijn het aantal jongeren met het risico op armoede. Nou, in principe staan daar een heleboel dingen tegenover. We hebben dus een voordeel bij maatstaf 1. Dat is het feit dat we een heleboel jongeren hebben. Nou, dat is in dit opzicht gewoon hartstikke mooi, want wij hebben gewoon veel jeugd hier in deze gemeente. Maar in principe, wij kunnen onder de streep niet zeggen dat wij daarmee per saldo er beter op scoren.
Remke, mag ik even onderbreken? Want wat heel bijzonder is, ik heb er niet het woord van de voorzitter gekregen, maar ik ga gewoon
door. Ja, gaat de gang, ja hoor, prima.
Wat heel bijzonder is, is wat Remco net aangaf, dat het sociaal domein is geïnventariseerd door Andersson Elvis Felix. Dat is hetzelfde stellen die ook het rapport Stelsel in Groei heeft uitgebracht. En mensen van de raadswerkgroep Sociaal Domein weten dat. En daar bleek eigenlijk dat de hogere instroom in de jeugdzorg helemaal niet kwam van mensen met lage inkomens, maar juist ook wel bij mensen met hogere inkomens. Dus hetzelfde Andersson Elvis Felix, wat in Stelsel in Groei zegt van inkomenspositie maakt niet zoveel uit voor je zorgvaar. Gaat het hier juist heel zwaar honoreren. En dat vind ik echt een hele merkwaardige tegenstelling die ik in alle eerlijkheid niet goed kan verklaren.
Ja, een valide opmerking. En datzelfde gaan we nu ook eigenlijk zien bij punt 5. Want ook daar zou je kunnen stellen. We hebben daar...
Sorry.
Ja, nu zie ik u. Gaat u gaan, meneer Van der Born.
Ja, mag ik daar even op doorgaan, toch? Want ik hoor de heer Gras zeggen van het criterium is jongeren met risico op armoede. Dat heb je in de hoge inkomsten, dat komen ze natuurlijk niet. En de heer De Graaf zegt eigenlijk van ja, maar we hebben te maken met risico op jeugd met problemen. En dat staat los van de inkomen. Klopt dat?
Wat eigenlijk gebeurt is dat Andersson Elvis Felix zegt van als je in je gemeente veel mensen hebt met een laag inkomen, met een lage sociaal-economische status, zoals dat zo mooi heet, dan wordt in het model wordt dat zwaarder gehonoreerd. En dat betekent dus dat verondersteld wordt dat juist daar de zorgvraag vandaan komt. Wij merken dat als gemeente niet zo expliciet. Bij ons komt de zorgvraag net zo goed uit de borgen als uit andere wijken in onze gemeente, andere dorpen. Dus dat is voor ons niet herkenbaar patroon wat Andersson Elvis Felix hier weergeeft. Dat heb ik proberen te zeggen.
Nee, dat had ik toch goed gehoord, ja. Dank u.
Ja. En datzelfde gaan we eigenlijk ook zien bij maatstaf 5.
Ja? Ja, meneer Pieters. Ik wil graag een opmerking over maken.
Ik dacht dat de laatste tijd uit de publicaties bleken dat de mensen met een hoger inkomen, een hoger opleidingsniveau, vaak gepast gebruik maken van de jeugdzorg om eventuele kinderen, of nee, niet om eventuele kinderen, maar de dingen die zij zien als probleem bij de kinderen te gebruiken om de opvoeding te bespoedigen en die kinderen een hoger instroomniveau te geven op de middelbare school om ze extra naar bij te spijkeren. En dat daarvoor ook een gedeelte van onze jeugdzorg gebruikt wordt. Is dat niet noorzaak?
Ja, dat heb ik willen zeggen. En dat klopt ook.
Nou, en, ik vond dat ik hem heel duidelijker zei als dat jij dat zei, Hans.
Gaan we ruzie maken?
Nee, we gaan geen ruzie maken, maar ik bedoel, wij bedoelen hetzelfde. Maar dat is vanzelf het probleem waar wij hiermee zitten. En dat wordt gewoon... Het is... Dit is wel lastiger.
Het verwarrende is een beetje dat wat u zegt en dat je iets anders omschrijft dan ik het deed, dat klopt helemaal. En dat is eigenlijk ook wat Stelsel in Groei, hè, dat een rapport wat in de raadsweg op sociaal domein op tafel heeft gelegen, wat daarin genoemd wordt. Hè, en wat je dus in deze model en deze technische uitwerking ziet, is dat daar helemaal geen rekening wordt gehouden. En dat is voor ons een belangrijke verklaring voor het feit dat wij fors in moeten leveren op het sociaal domein.
Dank u wel.
Oh, oké. Okay.
Gaat u door, nou, ja.
Daar nog even op voortbedurend. Even de inhoud weer in. De vijfde maatstaf, daarvan zou je kunnen stellen, goh, wij zijn daar fel groen. In welke wijze kunnen wij daar dan toch zo slecht uit naar voren komen? Onderaan ziet u helemaal dat daar een aandeel staat in de maatstaf van -20%. Dus dat betekent in principe dat wanneer er de middelen verdeeld zijn op basis van die andere maatstaven, dat vervolgens nog even een korting plaatsvindt. Nou, de korting die hier plaatsvindt, die is gebaseerd op het gestandaardiseerd inkomen. Dus hier hebben wij gewoon te maken met het feit dat wij een dusdanig hoog gemiddeld inkomen hebben binnen die naarloop. Dat wordt verondersteld dat per definitie de zorgbehoefte lager ligt. Dus in principe ligt het in lijn met wat hier zojuist eerder is genoemd. Maar wij worden in dat opzicht wederom gekort op ja, eigenlijk het feit dat onze samenstelling van onze bevolking afwijkt van die van omliggende gemeenten. En datzelfde gaan we ook zien wanneer we een volgende sheet pakken. Daar gaan we niet hebben over jeugd, maar dan gaan we het hebben over de WMO. Daar zien we dat het hele model gebaseerd is op 6 maatstaven. Nou, nu geldt ook hier hetzelfde. Hier zien we wederom dat wij op enkele onderdelen echt gewoon significant slechter scoren dan de andere Drentse gemeenten. De nummer 1 is wederom huishoudens met een laag inkomen. Dus we hebben gewoon simpelweg we scoren goed en daardoor ontvangen wij gewoon minder geld vanuit het Rijk. Hetzelfde zien wij vervolgens ook een paar andere onderdelen. Dus we scoren ook niet goed op het feit, ook niet heel veel inwoners, 65 plus. En wij hebben wat dat betreft ook heel weinig mensen met een laag opleidingsniveau. Al die onderwerpen zorgen ervoor dat wij gewoon simpelweg slecht scoren. Dat is ook de reden uiteindelijk dat wij €62 per inwoner gekort worden binnen het gemeentefonds. Nou, nu is het zo dat daar iets voor valt te zeggen. Hè? Net zoals net die discussie al werd even gevoerd. Hè? Het is logisch, want in principe, als jij een welvarende populatie hebt, dan heb je toch minder zorgkosten. Nou, dat is nu net al even genoemd dat ook eindelijk daar ook een groot onderzoek naar is geweest. En daaruit is gebleken dat het niet het geval is. Dat AIF-stelsel in groei, daar bleek dus uit dat mediaan inkomen, dat is in principe de plek waarop 50% van de populatie meer verdient en 50% minder. Maar dat die eigenlijk gedurende de jaren stijgt. Sinds 2015, met het moment waarop de decentralisaties hebben plaatsgevonden, tot aan 2018 is een significante stijging gebleken. Eentje die ook continu doorzet. En dat is eigenlijk de reden ook dat nu wordt verondersteld dat, nou, of in ieder geval de veronderstelling dat een armoedeproblematiek gelijk staat aan hoge zorgkosten. Nou, dat is één die toch wat te kort door de bocht is gebleken. Nou, dat is helaas iets wat niet terug gaat te komen in dit model. Daar hebben we het net al even over gehad, maar er zijn verder nog een aantal andere tekortkomingen. Er zitten een paar systeemfouten in. We hebben het zogenaamde kip-en-ei-verhaal. Ook daar in het verlengde van wat we zojuist hebben genoemd. Hogere inkomsten die leiden tot hogere kosten. Dat is in ieder geval de veronderstelling die uit dit onderzoek blijkt. Nu is het zo dat in de werkelijkheid het anders blijkt. Je hebt hogere inkomsten, zoals een OZB en dergelijke, omdat je hogere kosten moet gaan betalen. Nou, nu is het zo dat wij met onze lage OZB het in principe goed doen. Alleen daar zijn weliswaar ook beleidsmatige keuzes aan vooraf gegaan om ervoor te zorgen dat je je OZB-tarief laag kan houden. Nou, met dat soort nuances is in dit model ook geen, niet op de juiste manier rekening gehouden. Dus dat is één die, ja, eigenlijk, wanneer je het zuiver wil houden, als je ook zegt, we gaan ook gemeenten, de inkomsten, die gaan we ook op fatsoenlijke wijze meetellen. Nou, dan moet je daar ook een betere manier voor bedenken dan wat nu is gedaan. Nu is het wel zo dat er reeds door een aantal heren in Drentse Verband een berekening op is losgelaten. En mocht het inderdaad gecorrigeerd gaan worden, dan zal het wel voor Tinalo in alle waarschijnlijkheid een negatief effect hebben. Dus dat betekent niet per definitie dat wanneer dit onderzoek wordt aangescherpt, dat wij er meteen op vooruit gaan. Nee, het kan ook betekenen dat wanneer die fouten worden gecorrigeerd, wij nog eens harder gestraft gaan worden. Dus ik wil in principe daar wel voor waken dat men nu meteen op de bühne gaat om te roepen dat het hele onderzoek de vuilnisbak in kan gaan. En dat is helaas niet het juiste. Nou, wat we aanvullend ook nog hebben is dat er recent ook heel wat in het nieuws is geweest rondom Groningen en Friesland. Zelfs bij het eigenlijk publiceren van het onderzoek, de resultaten daarvan is al door het Rijk aangegeven. Wij merken dat Groningen en Friesland er toch slechter uitkomen dan de rest van Nederland. Hoe komt dat? Nou, wij vinden dat daar toch een zekere speciale sociale problematiek gaande is. Dat wij daar dus toch even het gesprek over moeten aangaan met z'n allen om daar toch misschien een soort oplossing voor te bedenken. Een soort compensatie. Nou, er valt iets voor te zeggen wellicht. Alleen het punt is, de systematiek die daarvoor wordt gekozen is die ook wordt gebruikt voor artikel 12. Nou, artikel 12, dat betekent in principe dat wanneer er een compensatie gaat komen voor een Friesland of een Groningen, dan komt dat in principe uit het algehele budget. Dus wij mogen met z'n allen als Nederland zijnde dan vervolgens een deel van het budget, totale budget afromen, waarna we vervolgens eigenlijk de resterende middelen weer gaan verdelen volgens het verdeelmodel zoals dat nu voor ligt. Dus dat is iets wat ons ook nog eens kan gaan raken. Dus dat betekent in principe dat er een aantal recente ontwikkelingen zijn waar nu ook echt de discussies over wordt aangegaan. Zowel eigenlijk door de lobby van Groningen Friesland, die wordt ook landelijk overgenomen. Dus dat is één die nog interessant gaat zijn voor ons. En verder, nogmaals, ik heb al eens een keer genoemd, maar ook de omvang van het gemeentefonds wordt niet betrokken bij deze hele discussie. Dus we hebben het alleen over het verdelen van de reeds beschikbaar gestelde middelen. Maar we hebben al de afgelopen jaren mogen constateren dat die absoluut niet volstaan om de taken uit te voeren die we met z'n allen hebben ontvangen. Nou, nu is het zo dat er een proces nog doorlopen moet worden. Dus hetgeen wat nu voor ligt is zeker niet definitief. Er gaan nog dingen wijzigen, ongetwijfeld. En daar is ook al het een of ander bekend. En de heer De Graaf gaf ook al aan, de ROB, de Raad Openbaar Bestuur, die is ook erbij betrokken. En daar ligt een adviesverzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nu is het wel zo dat het ROB al een soort tussenrapportage heeft afgeleverd. Nou, uit de tussenrapportage blijkt dat er een 28-tal kritische vragen worden gesteld. Dus ze stellen vragen over de onderzoeksmethodiek, ze stellen vragen over de conclusies en aannames die worden gehanteerd in het onderzoek. En ze stellen ook vragen over de resultaten van het onderzoek. Dus dat is iets wat heel interessant gaat zijn. Dus de dingen die wij nu al even hier hebben aangestipt, die komen daar in zekere zin ook in terug. Dus daar gaat nog een interessant proces lopen. Nu is het zo dat het huidige model wat nu voor ligt, dat is gebaseerd op basis van data uit 2017. Dus er is gekeken naar een heleboel gegevens die door gemeenten zelfs zijn aangeleverd destijds over een 2017. Wat zijn de kosten die we destijds hebben gemaakt, et cetera, et cetera. Nu is het zo dat wij weten dat dat natuurlijk bij lange na niet de lading dekt. Ik gaf eerder ook al aan, er zijn natuurlijk, we hebben een aantal tumultueuze jaren gehad, veel wijzigingen, veel bijzondere dingen die op ons af zijn gekomen. En die komen hier dus niet in terug. Nou, dat betekent dus ook dat daar op korte termijn, waarschijnlijk over een maand, anderhalf maand, komt daar een nieuwe versie uit. En die versie is niet gebaseerd op 2017, maar op 2019. Nou, nu weten we dat dat ook niet ideaal is, want we hebben natuurlijk ook het abonnementstarief ondertussen alweer gehad. Nou, daarvan hebben we al ruw berekend dat dat te maken, of in ieder geval een miljoen aan volumegroei met zich mee heeft gebracht. Maar dat is iets wat dus niet terugkomt in dit nieuwe model. Dus het is weliswaar niet perfect, maar we gaan wel een stapje dichterbij komen bij een situatie waarvan we kunnen stellen, oké, nou, dat is een goed model. Zoals ik eerder ook al aangaf, de VNG wordt ook hierin geconsulteerd, dus die zal op het moment dat de ROB een uitspraak doen, zullen zij ook daar iets over zeggen. Maar zoals ik al aangaf, zij zijn nauw betrokken geweest bij het proces aan de voorzijde. En uiteindelijk, we weten ook gewoon, het kabinet, het demissionair kabinet, die schuift alles voor zich uit vanwege zijn huidige rol. Dus dat betekent ook dat wij pas iets hierover gaan horen op het moment dat een nieuw kabinet daadwerkelijk plaats heeft genomen en ook als het dusdanig functioneert. Nou, we weten allemaal dat kan nog enige tijd duren en dat betekent ook dat de wens om uiterlijk in de meicirculaire 2022 hierover te rapporteren, dat het wel eens een ambitieuze stap zou kunnen worden. Want op het moment dat ROB een 28 kritische vragen stelt en vervolgens het kabinet nog niet daadwerkelijk zijn rol heeft kunnen pakken, nou, dan weten we al dat het hele proces behoorlijk wat tijd kan gaan vergen. Nou, nu is het zo dat uiteindelijk de invoering die moet gaan plaatsvinden op 1 januari 2023. Maar daar ligt gelukkig nog wel weer een soort tussenmoment waarbij we dan in 2025 gaan kijken naar hoe het proces, of in ieder geval het model, hoe die nu aansluit bij de daadwerkelijke kosten. Want uiteindelijk, we hebben daar een verdeelmodel waar we nu met elkaar het gesprek over gaan voeren. En dan gaan we over 4 jaar met z'n allen kijken, is dat ook eentje die toch in de praktijk goed uitpakt. Nou, wat gelukkig wel is aangekondigd, is dat op dat moment ook gekeken gaat worden naar, naar het macrovolume van jeugd. En dus gaan we ook daadwerkelijk nu, ja, een fatsoenlijke hoeveelheid middelen beschikbaar stellen als rijk zijnde aangemeente om daadwerkelijk jeugdzorg op te pakken. Dus dat is in principe wel een positief puntje, maar dat betekent pas dat in 2025 daar een goede discussie over gevoerd gaat worden. Terwijl die eigenlijk op dit moment al onderwerp van gesprek moet zijn. En uiteindelijk mochten er toch nog redenen zijn om het proces en het model te wijzigen, dan zal dat pas per 2027 ingaan. Dus de zaak om nu aan de voorzijde dingen goed op te pakken en ervoor te zorgen dat er een goed model ligt. Want in principe kunnen wij pas over een 6 jaar daadwerkelijk weer een nieuw model gaan zien. Nou, dat was even de inhoud, een stukje proces. En dan wil ik nu even weer het woord geven aan de heer De Graaf.
Dank je, Remco. Ja, slotconclusies, want ik zei in het begin al eventjes van dit is natuurlijk een hele ingrijpende operatie die je niet los kunt zien van breed de financiële verhouding tussen Rijk en gemeente. Want er ligt er nu één onderdeel eruit, dat is de Rijk en Gemeentefonds, waar nog best een hoop over te doen zal zijn en waar uiteindelijk de definitieve uitkomsten in de meicirculaire 2022, dus volgend jaar, terug zullen zijn te vinden. Wat heel belangrijk is en blijft in mijn beleving is dat artikel 2 van de financiële verhoudingswet zegt van als het Rijk met nieuwe taken komt, dan hoort daar ook een toereikend budget bij. Nieuwe taken, nieuwe knaken, populair gezegd. En we zien meer en meer dat dat aspect, dat de wettelijke voorschrift, dat met voeten getreden wordt. Vorige week heb ik mij weer verbaasd dat er een stuk in het college lag over nieuwe taken op het gebied van wet schuldhulpverlening. En allerlei preventieve taken aan de gemeente toe zijn bedeeld, zonder dat we daar extra geld voor krijgen. En je ziet het te vaak gebeuren. En ik vind eigenlijk dat op dat punt ook een VNG veel steviger statement moet maken. Dat dat allemaal zorgvuldiger geregeld wordt. Daarnaast is het een discussie waar we heel veel over kunnen zeggen, wat ik nu niet doe, maar uitbreiden lokaal belastinggebied. Daar is commissie Rinooy-Kan al in 2013 mee bezig gegaan. Er is nog geen kabinet die tot dusver daar een besluit over heeft genomen. Ik denk dat als je met elkaar zegt van gemeente is de eerste overheid en daarmee ook de eerste aanspraak aan de burger toe, dan hoort daar ook een volwaardig eigen belastinggebied bij. Dus de discussie zal ongetwijfeld alweer terugkomen. Ik denk dat op dat punt ook nog heel veel te winnen is. Vernieuwing uitkeringsstelsel. In het begin hadden we het even over hoe de gemeentefonds opgebouwd en algemene uitkeringen, specifieke uitkeringen, decentralisatie, integratie uitkering, noem het op. Daar gaat het helemaal herzien worden, want dat regelt ook de verhouding tussen overheid en gemeenten. Worden er heel gedetailleerd en vrijmazig en daar willen we eigenlijk ook een beetje vanaf met elkaar. Ben ik al even aangegeven, ook de normeringssystematiek. En de trap op, trap af in de volksmond, ook daar gaat iets gebeuren. Wat het lastige is, wat moet je hier lokaal niet mee? He, want we hebben je meegenomen in de wonderenwereld en een hele stuk techniek wat daarin in opgesloten zit. De grote vraag is, ten eerste al, gaat het door? Voor dit jaar krijgen we incidenteel extra middelen voor de jeugdzorg. Dat kan, als dat structureel wordt, kan de pijn weer wat verzachten. Maar dan zijn we er nog steeds niet. En wat Remke net al aangaf, er wordt op dit moment wel wat gesleuteld aan het model, maar dat kan net zo goed in ons nadeel uitpakken. En als Groningen en Friesland gecompenseerd worden, dan kan het nog eens in ons nadeel uitpakken. Dus het is heel lastig om, we hebben eigenlijk altijd als uitgangspunt hier, perspectieve nota, begroting, baseren we op harde informatie, de laatste harde informatie. Dit is geen harde informatie, tegelijkertijd is het wel duidelijk dat als we inderdaad in 4 jaar tijd dan 2 miljoen moeten bezuinigen, dat dat wel een enorme opgave is. Op 85 miljoen lijkt het niet zoveel, maar als je kijkt wat het beleidsbeïnvloedbaar deel in je begroting is, is dat toch een substantiële opgave die keuzes vraagt en waar je eigenlijk nu al een beetje moet voorsorteren om te kijken dat je niet te veel structurele verplichtingen aangaat in afwachting van dat je daar wat meer zicht op hebt. Het is een beetje een politieke uitspraak die ik doe, dus ik hou me ook zo neutraal mogelijk. Maar ik denk wel dat het goed is om waar mogelijk, waar we dat al echt concreet zicht op hebben, om wel voor te sorteren dat dit er wel aan staat te komen. Misschien wat minder heftig dan we vanavond gepresenteerd hebben. Het gaat gebeuren. Voorzitter, ik zou het in een uur doen. Remco is aan de tijd gehouden, ik heb aan de tijd gehouden en het uur is vol. Ik vond trouwens, dat ik nog even op terug heb, nog één ding. Maar mag ik nog één ding zeggen? Want de heer Pieter stelde een hele interessante vraag en die vond ik wel leuk. Hebben we nou in het verleden te veel uitgegeven of gaan we in de toekomst te weinig mogelijkheden krijgen? Dat is natuurlijk heel lastig om dat te zeggen, want we hebben een ander verdeelnaarstaven gebruikt, andere technieken gehanteerd. We geven uit op wat we binnenkrijgen, zeg maar eventjes, om het zo te zeggen. En ik vind het moeilijk om te zeggen van, we hebben in het verleden al te veel gekregen als je nu 2 miljoen gekort wordt, met name op het sociaal domein. Als het echt hele betrouwbare uitkomsten zouden zijn, zou ik zeggen van, dan moet je er bijna concluderen. Maar er zitten nog te veel mits en maren in om daar al te harde conclusies op dit moment aan te kunnen verbinden. Dat wou ik nog even zeggen.
Dank u wel. Ja, we zijn ook 5 minuten later begonnen, hè? Dus eigenlijk hebben we nu nog een minuut of 4 over. Als u een uur wil, hebt ingeroosterd hiervoor. Als er nog vragen zijn, voor zover niet tussendoor gesteld, dan kan het nu nog. Ja, ik zie de heer Kloos als eerste. Gaat u gaan.
Nou, ik heb in ieder geval hartstikke dank voor het heldere presentatie. Want op zich, ik ken nergens verstand van, zeg ik altijd. En het is goed dat ik dan eens geïnformeerd word van hoe ik dan in elkaar steek. Maar ik proef door het hele verhaal heen dat, en u moet mij maar corrigeren als het niet zo is, dat degene die in de gemeente woont waar minder mensen wonen met een lage, of veel mensen wonen met lage inkomsten en een hoge OZB, dat die dus een soort voordeelgemeente zijn geworden. En onze gemeente, daar zijn veel hoogopgeleiden en daar wordt door de snee dus goed verdiend, heeft een hoog voorzieningsniveau en een laag OZB. En daar word ik nu als een soort nadeelgemeente geclassificeerd. Klopt dat? En betekent dat dat als er niks verandert, zoals u de zaak hebt neergelegd, en dan praat u over die 2 miljoen, die dan in 4 jaar tijd uiteindelijk moeten ingelost worden of gecorrigeerd, dat als ik dat dan puur zeg van hoe moet ik dat dan ophoesten, dat betekent dat ik eigenlijk al volgend jaar moet beginnen met een hogere OZB van wel 10%. Klopt dat?
Kijk, als je aan dit soort operatie begint, ik kom straks concreet terug op je vraag. Maar ik heb 4-5 minuten extra, hoor ik net van de voorzitter, dus die ga ik nu volmaken. Als je dit soort trajecten begint, heb je voordeelgemeenten en nadeelgemeenten. Niks spannends aan, niks nieuws aan. Alleen ik vind wel dat je het uit moet kunnen leggen. Als u als raad mij vraagt van hoe komt het, moet ik uit kunnen leggen waarom wij nu 2 miljoen gekort wordt. En eigenlijk, in de techniek kunnen we het wel, maar als je daar even boven gaat staan, is het eigenlijk heel, heel merkwaardig, nou, heel slecht uitlegbaar. Omdat het eigenlijk inderdaad opgehangen wordt aan en het hebben van mensen met lage inkomens. Terwijl dat in de praktijk helemaal niet zo blijkt, of niet zo zwart-wit blijkt te zijn als het nu in het model uitgewerkt is. Dus daar heb ik wel moeite mee. Het tweede punt is dat wij als gemeente, we hebben een gemiddeld hoge WOS-waarde. Die hoge WOS-waarde wordt je gekort in het gemeentefonds. Dat is die eigen middelen die je kunt realiseren. Die werd vroeger voor de woningen 80% en voor de niet-woningen bedrijven 70% gekort. Dat is nu 90% geworden. Dus het feit dat wij een hoge WOS-waarde hebben, betekent dat wij meer gekort worden in het gemeentefonds. Dus dat zijn de twee, dus het lage inkomens en de hoge WOS-waarde, die met name vanuit techniek geredeneerd, en dan was het logisch vind ik even daar, vanuit techniek geredeneerd, grondslag zijn waar we nu gekort worden.
Dank u wel.
Maar concreet, als ik mijn burgers dus in die zin wil blijven bieden wat ik nu bied als gemeente, hè? Dus dat hoog voorzieningsniveau met die OZB, dan moet ik aan die OZB gaan sleutelen om in ieder geval het hoog voorzieningsniveau overeind te houden.
Nou, ik heb wel afgesproken om geen politiek te doen, dus ik doe die uitspraak niet. Nee. Het is wel zo dat die 2 miljoen moeten er ergens wegkomen. En of dat komt uit bezuinigingen, oud voor nieuw, of dat het nog wat anders georganiseerd wordt, of dat we zeggen van inderdaad, we gaan een OZB-knop draaien. Dat is aan de politiek. Eén van wat ik zeg is dat het en verstandig is om maar reeds nu, waar de uitkomsten redelijk hard zijn, nu al voor te sorteren. En in ieder geval heel voorzichtig te zijn met een aangenomen structurele nieuwe uitzettingen. Dat is ook bijna positief wat ik nu zeg, maar ik denk wel dat dat heel verstandig is om hier alvast je goede voor te bereiden.
Nou ja, dat is ook mijn vraagstelling.
Dank meneer Nieman, u had de vraag.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Allereerst ook inderdaad hartelijk dank voor de duidelijke presentatie. Ik heb een kleine vraag. Er wordt gesteld dat het besluit aan het nieuwe kabinet is. Is dat een eigenstandig kabinetsbesluit of gaat daarna ook nog het parlement, de Eerste en Tweede Kamer, hier iets over vinden?
Het laatste. Het is wel zo, in de raadsregio Sociaal Domein is dat laatst ook in orde geweest, dat op basis van het rapport Stelsen en Groer, waar ik net ook al even uitciteerde, er een afspraak is dat er arbitrage komt, om te kijken wat er nu daadwerkelijk noodzakelijk is voor het sociaal domein. En eigenlijk heeft het vorige kabinet, of het inmiddels demissionair kabinet moet ik eigenlijk zeggen, al aangegeven van wij gaan er wel op sturen dat daar wel invulling aan gegeven wordt. Arbitrage niet vrijblijvend. Dus in zekere zin is de arbitrage wel een redelijk stevige gebeuren, waar ik verwacht dat binnen 1 tot 2 maanden daar wel zicht op is wat daaruit komt. Maar even los daarvan, klopt het inderdaad dat het een nieuwe kabinet, wanneer het dan ook maar aantreedt, daar besluit op zal moeten nemen en dat zal ook door de Tweede Kamer bekrachtigd moeten worden.
Dus dat zou betekenen dat dat nog wel de nodige vertraging op kan leveren op dat gebied? Of wordt dat in de begroting meegenomen?
Ja, dat kan zeker de nodige vragen. Als je de verkiezingsprogramma's bekijkt van de landelijke partijen, dan zie je ook dat heel verschillend wordt omgaan met ook het gemeentefonds. Ik ga geen namen noemen, maar waren partijen die 200 miljoen extra het gemeentefonds zouden stoppen. Maar als je weet dat het tekort sociaal domein landelijk gezien, voor alle gemeenten gezamenlijk, 1,4 tot 1,6 miljard is, dan begrijp je dat 200 miljoen nog niet eens een druppel op de groeiende plaat is. Maar ook partijen die tot 2 miljard gingen extra het gemeentefonds en alles wat er tussenin zit. Dus het is heel onzeker wat er allemaal oplevert, in zekere zin. En daar houden we ons hard vast, zou ik bijna willen zeggen.
Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen op dit moment? Nou, volgens mij is het allemaal volstrekt duidelijk. In ieder geval heel hartelijk dank voor al uw toelichting, medegraaf en uw collega. En dan wens ik iedereen vooralsnog een hele fijne avond.
Dank u wel.
Tot ziens.
Prettige avond.
Tot ziens.
Dank je.
Bedankt. Tot ziens.